106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Goedemiddag luisteraars, hartelijk welkom in ons programma aan het begin van de Stille Week in Delft. Een stille week of goede week, een week waarin heel veel diensten gehouden zullen worden in de aanloop naar Pasen toe. Daar ga ik het ook over hebben met Wim van Leeuwen van de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft en Nelly Schut, bestuurslid van het Kamerkoor Delft Blue. En we gaan het hebben over een hele bijzondere tentoonstelling op dit moment in de Oude Kerk over kruiswegstaties. De aankondiging van die tentoonstelling is Herrezen in de Oude Kerk. Wim van Leeuwen is hier om ons te vertellen over een bijzondere tentoonstelling van kruiswegstaties. Maar voordat we aan Wim vragen wat kruiswegstaties zijn, wil ik, want ik denk dat Wim een echte Delvenaar is.
Klopt.
Wat is het nou? Hippolytuskerk of Hippolytuskerk?
Wij zeggen Hippolytuskerk.
Hippolytuskerk.
Ja.
Soms hoor je ook Hippolytuskerk, maar ik zal voortaan Hippolytuskerk zeggen.
Ja.
Voor oudere Delvenaren en roept dat herinneringen op aan een bijzondere mooie kerk die er niet meer is. Hoewel er wel een klein kapelletje is die nog altijd zo heet. Is
ja.
het niet?
Ja, dat klopt. Dat waren, laat ik zeggen, ontevreden parochianen die de sluiting zo onrechtvaardig vonden dat zij dus een aparte stichting Sint-Hippolytuskapel zijn gestart.
Juist, ja. Nou, daar gaan we het maar verder niet over hebben.
Nee.
Goed, uit die grote kerk uit het verleden, uit het recente verleden, zijn een aantal kruiswegstaties gered. Misschien wil je ons vertellen, Wim, ten eerste, wat zijn kruiswegstaties en hoe zijn die gered en bewaard gebleven?
Ja. In de katholieke kerk is heel veel eigenlijk in de loop der eeuwen op basis van beelden, van schilderingen, dat men de gelovigen wilde vertellen van over het geloof. En de kruiswegstaties, de kruisweg, de weg die Christus liep in Jeruzalem van Pontius Pilatus tot de berg waar hij gekruisigd is, dat is door de katholieke kerk eigenlijk in 14 stappen, zal ik maar zeggen, verbeeld. En paus Clemens IV die heeft in 1400 bepaald dat elke katholieke kerk 14 staties moet hebben om het verhaal van het lijden en sterven van Christus te vertellen. En dat had dus elke katholieke kerk en heeft nog elke katholieke kerk. Met dien verstande dat rond 1960 Rome aangegeven heeft, er mag eigenlijk best een statie van de verrijzenis bij. Want ja, dat is toch het hoogfeest van de christelijke kerk. En zo is er dus eigenlijk een 15e statie in 1960 pas bijgekomen.
Juist, 15 staties, eigenlijk 14 tot het recente verleden, om het lijdensverhaal van Christus af te beelden. Zou je het ergens kunnen vergelijken met de Passion waar iedereen tegenwoordig naar kijkt?
Ja, alleen is dat natuurlijk met veel meer beleving, gelukkig. Maar vroeger ging je naar de kerk. In de katholieke kerk was alles Latijn. Je verstond als gewone burger heel veel Latijn niet. Dus je had platen nodig om het verhaal te begrijpen. En dus werd er op Goede Vrijdag een rondgang door de kerk gemaakt. Statie komt eigenlijk van het woord statio, van stilstaan. En dus bij elke afbeelding werd stilgestaan en gebeden en gezongen. En dat dus 14 keer.
Eigenlijk zou je het wel kunnen vergelijken met de Passion. Alleen nu doet iedereen mee. Hè? We lopen dus binnen de kerk ook een wandeling langs die verschillende momenten in Jezus' lijdensverhaal.
Ja.
Het zijn er 14 van oorsprong.
Ja.
Kan je er een paar van noemen?
Ja, een aantal. Christus neemt het kruis op zijn schouder. Christus valt voor de eerste keer onder het kruis. Jezus ontmoet zijn moeder Maria. Hij valt voor de tweede en nog een keer voor de derde keer onder het kruis. Christus sterft aan het kruis. Christus wordt aan het graf gelegd. Ik heb ze niet allemaal genoemd, maar zo even
inderdaad.
Een paar die ja.
Nou, zo hebben we een beetje de lijn. Dus het begint bij de veroordeling van Jezus door de Romeinse Pontius Pilatus. Ja. En Jezus draagt dan zelf zijn kruis naar de plek waar hij naast twee anderen terecht wordt gesteld.
Ja,
ja, zijn al deze staties aan de Bijbel ontleend? Hoe is men gekomen aan deze 14 momenten?
Voor een deel uit de geschriften van de evangelisten. Maar de katholieke kerk heeft er ook een aantal bij gefantaseerd. Laat ik het zo maar noemen. Hè. Christus troost de wenende vrouwen, staat nergens in de Bijbel. Christus ontmoet zijn moeder Maria, staat nergens in de Bijbel. Dat zijn twee toevoegingen die de katholieke kerk heeft gedaan. Dus deels vanuit de Bijbel, deels van we moeten het verhaal blijkbaar op die manier opbouwen.
Wat je ook bij de Passion ziet, dat men er ook elementen aan toevoegt om het ingang te laten vinden bij de mensen.
Ja,
ja, nou, je hebt nu een paar genoemd, Wim. Welke spreekt jou nou bijzonder aan?
Ja, dat verschilt op zich natuurlijk wel per kunstenaar, als ik het zo mag noemen. Maar als ik kijk naar de tentoonstelling die we nu in de Oude Kerk hebben mogen openen, waar dus die doeken uit die oude Sint-Hippolytuskerk van Jugendstil Art Nouveau, hè, we praten over de periode 1922-1925, zijn ze getekend en ingekleurd. Gigantisch werk, maar misschien dadelijk. Als ik naar die doeken kijk, dan vind ik de statie Christus, of Jezus, zo heet dat dan, staat mooi keurig boven de statie Jezus sterft aan het kruis, vind ik een hele bijzondere. Herman Veldhuis heeft heel veel aan gelaatsuitdrukkingen gedaan in al die staties. En als je de stervende Christus aan dat kruis ziet, waar de treurheid, de droefheid, het alleen zijn van Christus, dat heeft hij zo mooi getypeerd. Dat gezicht van Christus, dat vind ik heel bijzonder.
Ja, toevallig heb ik zo'n uurtje geleden ook voor dat doek gestaan, want ik dacht ik zal me erop voorbereiden. Dat doek sprak mij ook erg aan. Jij zegt hoe alleen Jezus zich voelde. Wat mij trof in dat doek was dat er ook best veel mensen om hem heen stonden. En zo ook, denk ik, zijn moeder naast hem. En Maria, misschien ook de Maria apostel Johannes. Ja, ja. De discipel Johannes, ja. Dus aan de ene kant, misschien is dat dan ook meteen de gedachte van de week, lieve mensen. Jezus voelde zich door God verlaten. Dat roept hij ook uit. Dat is ook een van de staties. En daar zal ik straks met onze tweede gast van vanmiddag over spreken. Maar er zijn wel heel veel, niet alleen soldaten om hem heen, maar ook mensen die van hem hielden om misschien hem ook in dit hele moeilijke moment te ondersteunen. En dat vond ik zelf heel mooi uitgedrukt in dat doek. Ja, nou, ik denk dat we nu een beetje een beeld hebben van wat kruiswegstaties zijn en hoe ze gefunctioneerd hebben in de katholieke kerk. We gaan na een muzikaal moment verder om te praten over de hele bijzondere tentoonstelling die nu eens niet in een katholieke kerk plaatsvindt, maar in een protestantse kerk die voorheen wel een katholieke kerk is geweest.
En Sint-Hippolytuskerk heet.
Zo, precies. Inderdaad, ja. We praten verder met Wim van Leeuwen over kruiswegstaties en over een hele bijzondere tentoonstelling die onlangs geopend is van kruiswegstaties in de Oude Kerk onder de noemer, de tentoonstelling Herrezen in de Oude Kerk. Wim, kan jij die titel een beetje toelichten? Hoezo verrezen? Herrezen?
Het is eigenlijk dubbel. Uiteraard is, als je het lijdensverhaal neemt, is Pasen de herrijzenis van Christus. De tentoonstelling die we hebben, die natuurlijk over het lijdensverhaal gaat, heeft als allerlaatste afbeelding de aanbidding van Christus. Dus dat is de herrezen Christus. Eén. Maar de staties die de mensen kunnen zien in die kerk, dat zijn overigens 7 staties plus 1 afbeelding van de herrezen Christus. Dat is geen officiële statie. Die zijn gered geworden bij de sloop van de Hippolytuskerk aan de Voorstraat. Hebben jarenlang op zolder van het Prinshofmuseum gelegen. Hebben wij de afgelopen jaren mogen restaureren met steun van heel veel fondsen en instellingen.
Jij zegt wij, Wim, dat is dus de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft.
Ja. En die restauratie was in februari klaar. En we hebben de afgelopen maand dus een tentoonstelling mogen inrichten in de Oude Kerk. Van die doeken. En ja, als je daarvoor staat, het zijn dus doeken van 360 breed en 260 hoog. Ze staan in een frame, dus ze staan tot 4 meter hoog. Dus ja, het is heel imponerend om dat te kijken. Maar het zijn de laatste 7 staties van het lijdensverhaal. Ze zijn aangevuld met prachtige hedendaagse kruiswegstatie van de Sint-Jan in Gouda. Vanaf de allereerste statie tot de laatste. En de Delftse kunstenares Ria van Oosten heeft prachtige beelden erbij. Dus het zijn eigenlijk 3 kruiswegstatieverhalen in verschillende stijlen, ja, die elkaar helemaal aanvullen. Maar de herrezen is dus, en Christus is herrezen, en die staties zijn uit de restauratie weer herrezen en te zien.
Inderdaad, want als je ze gerestaureerd hebt, dan wil je natuurlijk dat de mensen ze ook zien. En jullie dachten van, waar kunnen wij deze gigantische doeken, want ze zijn 3 bij 4 meter, waar kunnen wij ze het beste tentoonstellen? Hebben jullie zelf het initiatief genomen om de Oude Kerk te benaderen? Of hoe is dat gegaan? Want het is wel een ecumenisch project te noemen.
Ja.
De Oude Kerk die nu van de protestantse gemeente is.
Nou ja, heel, heel belangrijk is te weten dat de Oude Kerk al jaren in de Noordvleugel tentoonstellingen houdt. Prachtige tentoonstellingen. Ja. Dus we wisten dat zou moeten kunnen. Mm. Alleen je moet het als kerk, en we hebben daar met Wilco Blaak heel goed over gesproken,
van de Oude Kerk.
Van de Oude en de Nieuwe, ja, Kerk. En hij zag dat dus helemaal zitten. Overigens, de indeling van de huidige tentoonstelling heeft hij ontworpen. Heel knap. Heel goed gedaan. Maar laat ik zeggen, we hebben ook naar het Prinshof gekeken. Maar die zalen zijn gewoon te laag om die grote doeken. Ja, eigenlijk in de Van der Mandelenzaal. Daar hadden ze misschien ook gekund. Maar je hebt hoogte nodig. En dat heeft eigenlijk alleen de Oude Kerk. De Maria van Jessenkerk. Die is veel te vol. Dan komen ze niet tot hun recht. Nee. En ja, de Oude Kerk heeft een tentoonstellingsvleugel.
Eigenlijk is dat ook wel heel mooi. Want de Oude Kerk is toch de oude Hippolytuskerk.
Dat klopt. Ooit gebouwd als Bartholomeuskerk.
Okay.
In 1396, toen Delftse stadsrechten terugkreeg op Sint-Hippolytusdag, is de Bartholomeuskerk omgedoopt tot Sint-Hippolytuskerk. Tot de reformatie. Toen is die in protestante handen overgegaan. En toen is die gewoon de Oude Kerk gaan heten. Omdat het de eerste kerk van Delft was.
Ja, eigenlijk is het een mooie afronding. Of je zou haast kunnen zeggen, de cirkel is rond.
Ja,
ja, zeker.
De bezoekers, als ik dat nog mag zeggen. Ja? Ik hoop dat er veel mensen gaan kijken. Want het is echt een imponerende tentoonstelling, vinden wij. Er is ook een film te zien van een kwartier over het restauratieproces. Daar zijn alle handelingen die het restauratieatelier heeft uitgevoerd om tot restauratie te komen, zijn te zien. Een hele bijzondere film. En we hebben een boek uitgebracht over deze staties. En dat boek is ook te koop bij de Oude Kerk. Als je dit tentoonstelling bezocht hebt en je gaat het thuis nog eens rustig nalezen.
Hoe lang is de tentoonstelling geopend?
Tot eind oktober, dus een half jaar, is deze te zien. En daarna gaat hij weer weg. En gaan wij deze staties in winterrust, zoals we dat dan noemen, oprollen. En laten rusten. Dus dan is de spanning van het doeken af en zo. En dan hebben wij met elkaar afgesproken, als er kerken, gebouwen zijn de komende jaren, die zeggen, deze tentoonstelling wil ik in mijn stad, Deventer, Dordrecht, Gouda, ook hebben, dan helpen wij dus de andere steden om onze staties daar op te bouwen.
Ik denk dat de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft wel heel voldaan mag zijn over wat zo bereikt is als een van jullie projecten en vooral ook het ecumenische aspect daarvan.
Ja, dat is. We zijn een ecumenische stichting en heel fijn dat wij alle gezindten. We hebben ooit een groot project gehad, dat is het torenuurwerk van de Lutherse Kerk restaureren.
Ja.
We hebben voor de oud-katholieke kerk hebben we voorwerpen gerestaureerd. We hebben in de Maria van Jessekerk een kleine tentoonstellingsruimte mogen bouwen, waar protestant, oud-katholiek, katholiek, remonstrantse, roerend kerkelijk goederen tentoongesteld worden. Dus ja, wij voelen de steun van alle kerken in Delft en dat stimuleert ons bijvoorbeeld ook met dit project weer.
Nou, prachtig om zo samen de Stille Week in te gaan. Wim, heel hartelijk dank voor je komst naar de studio. En ik wens je een heel goed Pasen toe. Of ook al op zijn katholieks gezegd, zalig paasfeest.
Dank je wel.
Ja. We vervolgen ons gesprek, luisteraars, met onze tweede gast, Nelly Schut, bestuurslid van Delft Blue, Kamerkoor Delft Blue. Nelly, om te beginnen, wat is een kamerkoor?
Een kamerkoor is een vrij klein koor, mm-hmm. ongeveer 25 personen, 4x6 meestal, met als basisstemmen sopranen, alten, tenoren en bassen. Dus het is een gemengd koor met hoge en lage damesstemmen en hoge en lage herenstemmen.
Oké, dan weten we wat een kamerkoor is. Dat moet dus in een kamer passen met een beetje... Passen en meten, grote kamer, ja, inderdaad. Goed, jullie gaan nu aan de hand van de kruisvegstaties een aantal van deze staties zingen. Volgende week, aanstaande vrijdag, in de Hofkerk. Ik ben erg benieuwd hoe een kamerkoor als met de naam Delft Blue, waar ik... Bij meer denk aan andere soorten muziek, waarom jullie gekozen hebben voor een stuk over de kruisvegstaties.
Delft Blue is meer een soort fantasie omdat het een Delfts koor is.
Mm-hmm.
We hebben ook in onze kleding, doen we meestal een blauw accent erbij. Ja. Dus dat heeft eigenlijk niets met de soort muziek te maken. We zijn echt een klassiek koor. Dat wil niet zeggen dat we alleen maar hele oude muziek zingen, maar bijvoorbeeld niet pop of jazz of wat dan ook. Het kan tussendoor eens een keer gebeuren, omdat het heel leuk is. Maar wij zijn echt van het klassieke repertoire. Ook wel heel modern klassiek, dus ook 20e eeuwse muziek voeren we ook uit. En eigenlijk muziek door alle tijden heen. En het is ook zo dat een kamerkoor meestal zonder begeleiding zingt, dus a cappella. Het is heel belangrijk dat je mooi goed op elkaar afstemt, zuiver zingt, goed naar elkaar luistert. En het kan vierstemmig, zesstemmig, achtstemmig. Het kan nog heel veel meerdere stemmen hebben.
Ja, jullie hebben al gezongen hè, bij de opening van de tentoonstelling waarvan we net hoorden, Herrezen in de Oude Kerk.
Ja, en dat was een hele bijzondere geschiedenis hoe dat tot stand is gekomen. Een van onze koorleden las in het kerkblad van de protestantse gemeente Delft dat er staties gerestaureerd zouden worden en dat er een tentoonstelling zou komen. Dat was al flinke tijd geleden dat hij daarover las. En dat was onze grote muziekkenner Ton Severijnen. Die had kennelijk meteen associaties met het stuk... Via Crucis, dus het gaat over de kruiswegstaties van Frans Liszt. En die dacht, dat is wel een hartstikke mooie gelegenheid om dat dan ook in verband met die tentoonstelling uit te voeren. En die heeft contact opgenomen met het SCET, in de volksmond gezegd, de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft. Met de vraag van, kunnen wij iets voor jullie betekenen in verband met die doeken die tentoongesteld worden? En dat balletje is een beetje gaan rollen. Die stichting heeft daarover gesproken. Er werd veel overlegd over hoe doen we dat dan en wanneer precies. Want er waren nog best wat haken en ogen, want die oude kerk is heel moeilijk warm te stoken. En zo lang van tevoren weet je niet wat voor soort tijd het is in de 40 dagen tijd. En toen is er dus van langzamerhand van Lieverlee contact opgenomen met Wilco Blaak, die er net al genoemd is. Directeur van de Oude en Nieuwe Kerk in Delft. Die was eigenlijk meteen enthousiast, want het is het beleid van de kerk, die twee kerken vooral, om wat meer midden in de burgerij van Delft te komen te staan. Dus meer openheid dan misschien in het verleden het geval was. Dus die vond dat gelijk leuk om te doen. Maar goed, eer dat het dan zover is, moeten er nog wel heel wat dingen overwonnen worden. En Wilco Blaak dacht wel meteen aan die opening op die 5 april.
Oké, dus dat idee komt bij hem vandaan. Ja, bij Wilco.
Dat idee komt bij Wilco vandaan. Mm. Ja, want wij hadden het over een concert. Mm-hmm. En ook wel die opening. Maar ik weet niet of dat toen al helemaal precies bekend was hoe dat zou gaan. En dus wij wilden heel graag rondom die opening een concert. En in gezamenlijk gesprek kwam eigenlijk naar voren dat het ook tijdens de opening zelf mooi zou zijn om daar eigenlijk muzikale intermezzi te verzorgen.
Ja, dat was een concert met Goede Vrijdag. En zingen jullie een aantal staties in een kerkdienst. En dat is natuurlijk wat anders dan een concert. Maar daar willen we het over hebben na het volgende muziekfragment. En dat is van het Soweto Gospel Choir, Hosanna.
Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see what the Lord has done in me. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see what the Lord has done in me. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see what the Lord has done in me. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. 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 Jesus died and rose again.
Luisteraars, kunst en geloof zijn door de eeuwen heen samen opgetrokken. We hebben gehoord van Wim hoe kunstenaars zich hebben laten inspireren door het Bijbelverhaal van Jezus' lijdensweg om 14 in 14 schilderijen, staties genoemd, die weg af te beelden. En die beelden zijn in alle kerken opgehangen. Nu zijn daar weer muziekstukken op gecomponeerd. Dus mensen hebben zich laten inspireren door die staties. Eén componist die zich door deze muziek, deze staties heeft laten inspireren, is Frans Liszt. En van zijn hand wil het koor Delft Blue een aantal stukken zingen die geïnspireerd zijn op de staties. Nelly, zou jij ons een beetje mee kunnen nemen door de staties, maar nu aan de hand van de muziekstukken van Frans Liszt?
Ja, graag. We hebben bij die opening van de tentoonstelling hebben we het hele concert uitgevoerd. 'S Avonds het hele concert en 's middags fragmenten. En op Goede Vrijdag gaan wij in de dienst, gaan wij ook als verrijking van de dienst wat gedeeltes meedoen met de gemeente. Het bijzondere is dat Frans Liszt, die is bekend vooral om het feit dat hij een heel virtuose pianist was. Ik heb me laten vertellen, het was een soort filmster in de tijd. Hij ging naar Parijs en iedereen viel voor hem. En,
celebrity.
Het was echt geweldig als je die man meemaakte. Maar in de loop van de jaren kreeg hij het toch wat moeilijker. Hij heeft een depressie achter de rug en relatieproblemen kreeg hij. En dan zat hij in zak en as. En toen heeft hij eigenlijk het geloof gevonden. En uiteindelijk is hij ook tot priester gewijd. Dus in al die tijd is hij zeer religieus geworden en blijven componeren. En daar komt dan dit stuk eigenlijk uit voort. Mm. Dus dat was wel heel bijzonder,
ja.
Ook voor die tijd.
Ja.
En hij stond eigenlijk bekend als een voor die tijd heel moderne componist. Want toen hij deze passie had gecomponeerd, is die ook niet meteen uitgevoerd. De mensen vonden het maar helemaal niks. En pas veel later kwam de eerste uitvoering van zijn werken in Boedapest. Liszt was van oorsprong een Hongaar. Dus ja, dat moderne, dat vinden wij natuurlijk prachtig. Mm. En hij zoekt echt de uiterste op van wat nog mooi is, zeg maar. Ja. En het hele stuk is geschreven in het Duits. Dat is voor sommige mensen ook wel bijzonder om te horen dat wij bijvoorbeeld ook niet uitspreken, zoals in het Italiaanse kerklatijn, Vexilia, Regis, Prodeunt, Fulget, Crucis, Mysterium. Maar wij zeggen Vexilla Regis, Prodeunt, Fulget, Crucis, Mysterium. Dus veel scherper en niet met die mooie klanken.
Hmm.
Het stuk is ook heel prachtig opgebouwd. Het is het is een stuk met piano of orgel. Ja, begeleiding kun je haast niet zeggen, want het heeft een heel eigen leven. Liszt heeft twee iets verschillende versies gemaakt, zowel voor piano als voor orgel. Dus je kunt kiezen. En onze geweldige pianist Christo Lely, die ons begeleid heeft bij dat concert, die had op dat moment zijn voorkeur voor piano en heeft dat ook prachtig gedaan. En het is af en toe heel verstilde muziek met heel mooie, zachte, ontroerende klanken. Vooral wat er net al genoemd werd als Christus zijn moeder ontmoet en de wenende vrouwen troost. Maar op het moment dat hij valt onder het kruis, dan maken onze mannen van het kamerkoor een enorm geweld ervan.
Ja,
en dan,
goed dat je me
klapt
waarschuwt.
Dat echt naar beneden.
Ja, ja, ja.
En dat is een heel, heel beeldende muziek. Dus je hoort eigenlijk, als je goed luistert, en zeker is het fijn als je weet wat het voor moet stellen, dan weet je ook wat je moet kunnen horen. En dan zie je dat gewoon eigenlijk voor je. En is het bij tijd en wijle heel ontroerend. En het is natuurlijk een hele zware weg die gegaan wordt. En het slot is dan weer veel lichter en veel zweveriger. Mooie licht, zeg maar, wordt dat dan geschreven in een soort prachtige beëindiging van dat kruis dat er niet voor niets geweest is.
Dus echt muziek met een boodschap.
Dus zeker een boodschap, ja. En met een inhoud. Ja. Zelfs per deel kun je eigenlijk een beetje volgen wat daarmee bedoeld is.
Ja. Welke staties gaan jullie bezingen, als ik het zo mag zeggen, Nelly, in de dienst op Goede Vrijdag? Want jullie gaan ze niet alle 14 zingen, maar welke dan wel?
Wij zingen onder andere het begin, dus Vexilla Regis. Dat is dus een soort parade waar het kruis dan omhoog gedragen wordt door de stad. Dus dat is een statig, majestueus begin. Mm-hmm. En eigenlijk daarna begint pas het verhaal van de veroordeling door Pontius Pilatus en wat daarop volgt. En wat daarop volgt is dat inderdaad op een gegeven moment het kruis zo zwaar wordt dat Jezus valt. En dat hoor je dan in de muziek. En dat gaan wij in ieder geval één keer zingen. Ik geloof dat hij de derde keer valt, dat zingen wij.
Okay, ja.
En dan komt het, de dames van het koor als een soort beschouwende groep van kijk de moeder Gods staan. Mm-hmm. En dat klinkt heel, heel dun en heel, heel mooi en heel sereen eigenlijk. Dus als beschouwers op de achtergrond die dat zien gebeuren.
Ja.
En je hoort ook op een gegeven moment in de muziek dat Christus die berg opschokt. Ja, dat hoor je, bij de piano hoor je dat gewoon. En per statie is de sfeer eigenlijk heel verschillend.
Bijzonder. Zoals ik aan Wim heb gevraagd, vraag ik ook aan jou. Welke statie, hetzij qua afbeelding, hetzij qua muziek, spreekt jou aan, Nelly? Of heeft jou geraakt?
Ja, heel veel heeft mij
heel
geraakt.
Veel, natuurlijk.
Heel veel heeft mij
ja.
geraakt.
Ja.
Maar wat ik ook wel prachtig vond, was dat als Christus spreekt, het is volbracht, consumatum est, dan was daar bij het concert een bariton die dat prachtig zong. En ook natuurlijk een hele grote pauze die er niet voor niks was daarna. Mm-hmm. En dan zingt het koor, o traurigkeit, o herzeleid, is das nicht zu beklagen, God des vaters einigst kind wird ins Grab getragen. Dus het enige mm-hmm. zoon van God, mm-hmm. ja, die is nou, op dat moment denken ze dat het afgelopen is, wat gelukkig niet zo is. Ja. En dat is een korte koraal en dat klinkt helemaal prachtig. Soms is het zo dat je als koorlid zelf de muziek zo mooi vindt dat je eigenlijk niet meer kan zingen uit ontroering.
Och, ja, ja, zo.
Dus dat, dat moet je dan zorgen dat het niet op het concert gebeurt natuurlijk.
Nee, maar nee, nee.
Soms is dat het geval.
Nou, we zijn bijna aan het einde van ons gesprek gekomen met Wim en Nelly. Nelly, ik zie weer voor me dat prachtige doek waar Wim het ook over had, waarin Jezus aan het kruis hangt. Alleen aan de ene kant, hij voelde zich van God verlaten. Maar aan de andere kant, en wie dat doek straks ziet, zal begrijpen wat ik bedoel. Er staan heel veel mensen om Jezus heen. En het zijn niet zozeer de soldaten of degene die hem dit aandoen, die daar om hem heen staan. Maar je oog valt vooral op mensen die met Jezus meeleven. En is dat ook de manier waarop jullie daar straks op Goede Vrijdag deze liederen zingen? Zouden jullie je rekenen tot die mensen die daar om het kruis staan? Of je zou zelfs nog kunnen zeggen, zijn jullie op dat moment de mensen op dat doek om het kruis van Jezus heen?
Het is een mooie vraag. Dit kamerkoor is geen kerkelijk koor. Maar je merkt wel dat mensen vaak een kerkelijke achtergrond hebben, want dat zijn nu eenmaal de mensen die zongen vroeger al en die blijven zingen.
Ja.
Maar er zijn er ook die helemaal niets op dat gebied ooit nergens mee te maken hebben gehad. Onze dirigent zegt wel heel duidelijk van op het moment dat je dit zingt, ben je gelovig. Moet je gelovig zijn.
Ja.
Want je moet je echt indenken, ik geloof dit, want dan zingen het ook anders, komt het ook anders over, maar vooral je zingt het anders. Je zingt het meer zoals het bedoeld is. Dus op dat moment zijn we daarin. En verder is het per persoon heel verschillend wat je achtergrond is, hoe je daarin staat. Ik ben zelf van de gereformeerde huizen, maar doe daar eigenlijk niet zoveel mee aan de laatste tijd. Maar voor mijzelf maakt het wel uit als ik dit straks, vooral straks in die Hofkerk op Goede Vrijdag ga zingen. Want dat is natuurlijk wel de sfeer waarin ik opgegroeid ben vroeger.
Ja.
En ja, dan kun je er bijna niet omheen dat het je toch raakt. En bovendien ben ik toevallig eigenlijk, omdat ik zelf ook wat gedirigeerd heb, heb ik te maken gehad met de katholieke kerk in Rijswijk, bij jongeren missen. En daar kwamen die staties natuurlijk wel weer meer naar voren.
Ja.
En het Maria-beeld, dat ik merkte dat die jongeren toen daar heel gelovig, dat Maria een hele grote plaats innam in hun leven. Wat ik natuurlijk als gereformeerd persoon helemaal niet gewend was.
Nee.
Maar ja, het doet mij wel meer dat als ik dit zo zing dan als ik een willekeurig ook mooi concert zing met Delft Blue. Dus ja, dat is alleen maar fijn om mee te maken. En zeker als omdat we het een paar keer mogen doen, is het heerlijk.
Ja, inderdaad. Zo beleef jij deze stille week, omdat je ook meezingt in een van de vele koren die deze week zullen zingen. Eigenlijk zouden we allemaal, denk ik, zo'n aandeel moeten hebben of moeten. Maar het helpt ons wel, denk ik, hè, om deze tijd te beleven. Want ik kan me ook voorstellen dat mensen denken, wat moet ik nou voelen? En hè, hoe juist zingen kan heel erg helpen, denk ik. Hè?
Ja, je bent er veel bewuster mee bezig. Ja. Ja, zonder dit concert zou ik daar absoluut veel meer afstand van hebben gehad van het hele gebeuren. Ja.
Ja. Nou, laten we hopen dat veel mensen op Goede Vrijdag en enkele beelden zullen zien van de staties die nu tentoongesteld worden in de Oude Kerk. En dat ze dan ook horen hoe jullie liefst vertolken die zich heeft laten inspireren door die beelden. Zo willen wij deze uitzending afsluiten, lieve luisteraars, door jullie allen een hele goede week te wensen en alvast een zalig paasfeest.